Je spreekt hier op het ogenblik dus met de heer Amerson, die lange tijd bij de gemeentepolitie in Den Helder heeft gewerkt, plus minus 38 jaar. Vanaf 1945 tot 1983 heb ik zo'n beetje gewerkt hier. En in de politie-sportvereniging heb ik diverse functies bekleed. In de eerste jaren voornamelijk als secretaris en later als voorzitter van de HPSV. Het resultaat is ook geweest dat ik nog benoemd ben tot erevoorzitter of erelid van de HPSV na een hele lange tijd.
Mijn naam is Zwaneveld. Ik ben in april 1940 hier bij de Helderse politie in dienst getreden tot maart 1973. In die tussentijd heb ik veel gesport, vooral toen ik nog jonger was. Tot na mijn 40ste verjaardag heb ik gevoetbald. En daarna een paar jaar gebasketbald. En daarna is de klatter ingekomen, want ik voelde me niet zo fit meer om nog die sporten te bedrijven.
Ik ben Giel Beers. Ik kwam in 1945 bij de gemeentepolitie. Tot eind 1977. Begin steeds voetballen en andere sporten. Veel leuke wedstrijden meegemaakt tot pakweg 1960.
Ik ben Kees Bak. Ik ben in januari 1943 ben ik bij de hulppolitie gekomen. Na de oorlog ben ik overgegaan in vaste dienst. Heb in de politieelftal gevoetbald en al de sporten die daar verbonden waren.
Meneer Amerson, er is voor 1940 al sprake geweest van een politie-sportvereniging in Den Helder. Dat zou u ongetwijfeld van uw oud-collega's wel eens vernomen hebben.
Het was wel zo, laat ik maar zeggen, voor de oorlog, dat men maar een enkele keer een voetbalwedstrijd speelde en dan voornamelijk nog in de vorm van destijds de zogenaamde bedrijfscompetitie. Men speelde toen tegen de Tivoli Boys en men speelde toen tegen de bakkers en tegen de groenteboeren met het politieelftal. En daar waren dan bekende politieagenten van die tijd, zoals Baarda, Van Laar, De Haan was vooral een pittige voetballer. Daarnaast natuurlijk de bekende Tiese. Een rechtsback van de toenmalige HRC, wat ook een uitstekende voetballer was, die daarin speelde. In 1940 is dat kennelijk allemaal door de oorlogstijd teniet gegaan. Want van de jaren 40 tot 45 is er eigenlijk op sportief gebied van de HPSV of van de politiesport weinig terechtgekomen. Totdat in 1945 de politiesportvereniging weer heropgericht is. En vandaar ook dat de naam HPSV 45 is.
Het is wel zo dat ze behalve voetbal natuurlijk ook nog andere takken van sport hadden, hè, voor 1940. Ik dacht dat de wandelsport met name ook nogal veel beoefend werd.
Ja, de wandelsport werd ook in die tijd nog veel beoefend. En ik kan me nog wel herinneren dat ik nog zelf persoonlijk nog wel eens meegelopen heb met een wandeltocht van de HPSV. En die startte dan destijds altijd in de Tuindorpsschool. Dat was namelijk de start en daar ging het over flinke afstanden. Want men kende vroeger jaren niet die afstandjes van tegenwoordig van 10 en 15 kilometer. Nee, men liep als ouder en als volwassene liep men 45 kilometer. Dat was eigenlijk het minimum wat je liep.
Een rondje Noord-Holland-Noord.
Ja, ik weet niet of ze aangesloten waren bij een bond of het een of ander, hoor. Dat heb ik nooit begrepen, man. Ik denk het niet, want het was toen allemaal nog wild wandelen. Want je had ook bijvoorbeeld nog de Helderse Dames Trotterclub. Dat was een vereniging die speciaal en alleen uit dames bestond. En destijds had je dus ook een van de eerste verenigingen die nu nog bestaat. Dat is die eerste Helderse Wandelsportvereniging, de Jutter. Die bestaat nu nog. Thank you.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. For I've got you under my skin, under my skin, under my skin.
In 1945, meneer Zwaneveld, toen was u al in dienst van de politie en u kan zich misschien nog iets herinneren van de oprichting daarvan. Als u iets dichter bij de microfoon wil komen.
Nou, u zegt in 1945 was in dienst, is inderdaad zo, maar ik was in 1940 al in dienst. En daar herinnert niet veel zich van de oorlogsjaren. En toen hebben we een voetbalclubje opgericht hier van de politie, met de hulppolitie. Die was destijds door burgemeester gerequireerd uit de militairen en enkele andere burgers. Dat was de zogenaamde ordendienst of hulppolitie. En samen hebben we toen een voetbalclub opgericht, waar we vele jaren hier in de Helder, zolang het mogelijk was, gevoetbald hebben tegen diverse clubjes. En we werden genoemd de Glimklep. De laatste oorlogsjaren was er natuurlijk geen sprake meer van voetballen. De Helder was bijna leeggelopen. En in het begin 1945, of begin de tweede helft van 1945 mag ik wel zeggen, toen er weer een beetje de spirit in de burgerij kwam, toen werd besloten om een sportvereniging op te richten waarvan de heer Abbezon heeft gesproken. Ik heb daar niet veel aan meegewerkt, niet veel aan gedaan. Ik ben wel onmiddellijk lid geworden en ben altijd lid gebleven tot mijn pensionering. En ik meen me te herinneren dat de Heringa destijds daar voorzitter van werd. En Abbezon, meen ik, penningmeester of secretaris, dat durf ik niet meer zeker te zeggen.
Volgens de gegevens van de heer Beers moet het afhankelijk de heer Bleijinga zijn geweest en de secretaris de heer Kruisinga.
Dan zou u in de archieven moeten kijken of misschien dat wel juist is. Ik kan het niet zeker zeggen. Ik weet wel dat de heer Abbezon lange tijd bestuursfunctie heeft gehad en ook de heer Dega een bestuursfunctie heeft gehad. Ik zelf niet meer.
Meneer Beers, u bent van de meubelhandel overgestapt in het politiekorps. U heeft mij medegedeeld dat de eerste bestuurskern bestond uit penningmeester Bleijinga.
Ja, dat klopt wel, hè? Ja, dat was. Dat was Barre Bleijinga, die was de penningmeester. En Heringa was, als ik het goed heb, de eerste voorzitter. Ja. En dat Wil Kruisinga toen secretaris was.
Ja. Uiteraard was je ook onmiddellijk lid, hè?
Ja, je werd meteen lid natuurlijk, dat hoorde
dat
erbij.
Dat moet je wel.
Voor jongen uit. Was dat een verplichting?
Nou, dat was wel. Min of meer een verplichting.
Nee, het was een gedwongen vrijwilligheid om lid te worden van de sportvereniging. Maar er kwamen ook centjes binnen. En dan hadden we ook leden om te spelen. En afhankelijk speelden we alleen maar voetbal. Maar later werd het atletiek en basketbal. En nog weer later werden de zaalvoetbalwedstrijden enzovoort. Maar daar heb ik persoonlijk niet aan meegedaan.
Volleybal hebben we ook gespeeld.
Ja. Jullie bestonden uit vijf jonge krachten. Dus dat betekent dat jullie een volwaardig elftal op het veld konden zetten.
Ja, beslist. Een heel goed elftal.
We hebben zelfs nog twee.
En we voetbalden tegen. Tegen clubs uit andere gemeenten, dus tegen politiemensen. En dan op dinsdagmiddag.
Amsterdam.
En dan was het Alkmaar dichtbij natuurlijk.
Velsen, Amsterdam, Haarlem, Heemstede, kwam er ook bij, Zaandam.
Die tussengelegen korpsen waren te klein, hè?
Schagen ze.
Ja, dat was Rijkspolitie. Die voetbalde dus ook tegen ons, maar als Rijkspolitie. Die werden dus bij elkaar geveegd.
Ja, dat
en dan voetbalden we op de Willem Broeders Stichting, achter de Willem Broeders Stichting.
In Heiland.
Ja, de naam Bak is natuurlijk nogal erg gerelateerd aan onder meer de voetbalvereniging Helder. Want een van die broers heeft daar een belangrijke rol in gespeeld.
Ja, dat was mijn broer Dirk. Die was daar de rechtsbuiten van het eerste helft van Helder. In die jaren dat ze kampioen zijn, ben ze nog een mooie trip gaan maken naar Engeland om daar een wedstrijd te spelen tegen beroeps in Engeland.
Speelde de Bakkers toen hij nog bij banketbakker Bos werkzaam was ook nog wel eens tegen de politieambtenaar?
Ja, zeer zeker. Ik herinner me nog dat ik in een bakkerselftal zat, dat in de oorlogstijd gevormd was. Een bakker Wijmer, bakker Bos. Er was een hele elftal bij elkaar en dan was zo'n zomeravond voetbal was dat dan.
Ja. We hebben jullie dus ook tegen de ambtenaren van de politie gespeeld?
Dat kan best dat we toch gemeente elftal, dat we daar nog tegen gevoetbald hebben. Ik kan het me niet meer herinneren, maar dat zal best. Maar dat was allemaal een eigen clubje gevormd. En dat speelde dan tegen elkaar s'avonds.
Je bent van bakker naar politieagent?
Ja, ik ben in 43 overgegaan naar de hulppolitie. Want er bleef geen klant meer over. Na de bombardementen trok alles de gemeente uit. Dus ik moest toch wat.
Ja. En onmiddellijk na de bevrijding lid geworden?
Na de bevrijding er was Van der Horst hier waarnemend commissaris. En via de commissaris Horst ben ik hier bij de politie gekomen.
Commissaris natuurlijk heel veel te danken, want hij speelde zelf ook nog in het elftal in het begin, hè?
Ja, dat komt omdat de heer Rijpma hadden we toen als commissaris. En die was een fervent aanhanger van de voetbalvereniging HFC. Daar was hij nog lid van of zo. Ja, we hadden eerst de waarnemend commissaris Van der Horst. Maar daarna hadden we dus de Rijpma. Maar die was zelf een fervent voetballer, want hij speelde toen nog in HFC in Haarlem. En ja, hij dacht dat hij altijd de grote ster op het veld was. Maar het liep wel eens een keertje uit de hand.
Ik lag de bal voor zijn voeten neer. Dan kon hij een goal maken. Ja. Nou, dan kon hij geen kwaad meer doen.
Dan was hij de koning te rijk. Als je een doelpunt gemaakt hebt, dan was hij de koning te rijk. Ja.
The snow is snowing. The wind is blowing. But I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I can't remember a worse December. Just watch those icicles form. What do I care if icicles form? I've got my love to keep me warm. I need no overcoat. I'm burning with love. My heart's on fire. The flame grows higher. But I will weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. Thank you. keep me warm.
Ja, in doel stond Dirk Posmus, dat klopt. Maar om die namen nou allemaal...
Was er geen Jan Pompert bij?
Jan Pompert, Chris van der Pol deed toen nog mee. Die is later bij de politie weggegaan. Kees Bakdan en Piet Loods. Ries Brevoort, Lies Bakker, Jo Heimenberg, Elze Holtjer. Cor Simonsen, die toen ook nog bij de politie was. En ondergetekende. Dat was dan wel... dat was dan het elftal.
Je werd ook getraind, hè?
Nou, dat gebeurde later. Toen Mr. Liefie in Den Helder kwam, die trok zich nog ons lot nog wel eens aan. En ik meen dat die Mr. Julian heette, van Helder, was een trainer. En die trok zich ons lot ook wel aan. En nou, die gaven dan gratis training. En dat was heel interessant. Daar leerde je heel wat van.
De competitie is in 1946 begonnen.
Ja, wij, de competitie, wij waren automatisch waren we lid van de Nederlandse Politie Sportbond. En die schreef een competitie uit op dinsdagmiddag. En toen belanden wij dus in de main derde klasse. In eerste instantie helemaal onderaan. En toen zijn we geleidelijk aan zo opgeklommen. En daarnaast had je ook nog wedstrijden om de zogenaamde districtsbeker. Want de NBSB die was ingedeeld in vier districten. En wij zaten in district West. En dat was een van de grootste districten. En daar hadden we bijvoorbeeld als tegenstander hadden we Amsterdam, Haarlem en Rijkspolitie Alkmaar en Zaandam hebben we al tegen gespeeld. Purmerend hebben we al tegen gespeeld.
Maar het hoofdzakelijk Noord-Hollandse clubs?
Het waren voornamelijk Noord-Hollandse clubs, ja. Want het andere was meer ingedeeld in Oost en in Zuid en in Noord. Hè. Noord was niet zo groot vertegenwoordigd. Maar
ging dus eigenlijk niet zozeer de Asserdijk over?
Nee, heel weinig.
Dat was... En dan konden we niet met de bellenwagen, want dan was hij eraf gewaard. We reisden namelijk in die tijd met een wagen van de brandweer. En dat noemen we de bellenwagen. Dat was een soort grote bestelwagen. Open. Aan weerszijden voorzien van kleden en aan de achterkant ook. Als we nu op stap gingen, dan werden er een paar banken ingezet. En daar zaten we dan in de rij achter elkaar, of naast elkaar, maar toch in de rij. En dan die achter stond, die snoof steeds of de lucht nog wel zuiver was. Want de uitlaat die kwam namelijk achter onderweg. En als de wind nog een beetje ongunstig was, dan trok die gassen, die trokken bij ons in de wagen. En als we dan aankwamen, dan was die hierachterin zaten, waren een half dissy. Die moesten dan eerst met een beetje melk bijgebracht worden. En dan werd er gevoetbald.
Die waren wel erg kalm. Ja. Zeer kalm. We waren zeer kalm het veld in.
De kater ging ook niet altijd onderweg, want ze boeide katerboeien, boeien naar buiten.
En toch, hè?
Wie chauffeurde altijd?
Meestal hadden we Gerrit Hop, dat was een monteur, en dat was de man die moest chaufferen.
En Klaas Kuiter. Ja, Klaas Kuiter.
En Klaas Kuiter.
Ja, beslist.
En Klaas ook wel.
Toch gek, hè, dat die competitie is begonnen in de wintermaanden van 1947, want je verwacht dan met die sneeuw en die ijs dat het toch weinig te voetballen valt.
Ja, maar ach, zodra het weer maar een beetje redelijk was, speelden we. Voetbal is nu eenmaal een wintersport en die werd ook in de winter bedreven, maar ja, wij hebben dus altijd onze verplichtingen voldaan en we hebben vaak gespeeld. Met heel slecht weer vaak.
Zat je ook al in die eerste wedstrijd tegen Zandvoort?
Nee, daar was ik niet bij.
Ik dacht dat er niet beste wel bij was, hè?
Dat was de beroemde wedstrijd in Zandvoort. Dat was, meen ik, de eerste competitiewedstrijd.
Ja.
Toen hadden we Wim Hartland als scheidsrechter. En we gingen met de trein naar Zandvoort. Toen hadden we nog geen vervoer. Ja, we waren met de trein.
Ja, maar dat was alleen 48 of zoiets.
Nee, 47. Ja, want meneer Van der Horst was een erg voorzichtige voetballer en die kopte toen samen met een Zandvoorter. Maar die Zandvoorter raakte wel naar het ziekenhuis met een hersenschudding. Helemaal onopzettelijk, hoor.
Komt en man ook uit de Helden vandaan, die scheidsrechter Hartland?
Nee, Wim Hartland komt uit Alkmaar. Heel bekende scheidsrechter. Ja, die is ondertussen ook al 65.
Ja, hij is al gehuld.
Maar die zei onderweg terug tegen ons. Als jullie zo blijven voetballen, maken jullie er niks van. Je moet eerst wat harder worden. Nou, dat is dan later wel gebeurd.
Ja. Die kregen er alleen los.
Ja. Nou ja, bij de komst van de commissaris Wijpma, toen is er een belangrijke periode aangebroken voor de HPSV. Want op een gegeven ogenblik kwamen jullie vrij hoog te staan in de competitie. En ik meen dat jullie al spoedig daarna districtkampioen zijn geworden.
Ja, ik meen me het ook herinneren. Ja. Zo in de jaren 49 ongeveer.
Nee, later.
Later?
Later, ja.
Later.
Toen konden we de district kampioen worden en toen gingen we, meen ik, voetballen in Purmerend. Ja. Ik weet het niet precies. Kees, niet zo raar doen, want je was er zelf ook bij, je maakte geen doelpunten.
Dat is juist jouw schuld.
Toen hadden we een keeper, Arie Doekse, maar zijn vrouw mocht niet bij het doel staan, want dan werd Arie zenuwachtig. En wij moesten enkel maar gelijk spelen. En dat zouden we makkelijk kunnen doen. Het gevolg was dat we met 5-1 verloren, geloof ik. De eerste, de beste bal die op doel kwam, zou ondergetekend de trappen. En dan kreeg hij verkeerd op zijn schoen. En hij ging netjes over de keeper het doel in. De tweede bal, die werd teruggespeeld. En een van de backs, wie het was, weet ik niet. Die kon niet erbij komen. Maar een voetballer die we Bilde Roekeloze noemden van de tegenpartij, die werd al de kippen bij. 2-0. En zo ging het een hele tijd door. Terwijl eigenlijk zo was dat ons elftal van de 90 minuten, zeker 70 minuten op de helft van de tegenpartij stond en er geen doelpunt in kon krijgen. En dat was onze verloren kampioenschap van het district.
I let a song go out of my heart. It was the sweetest melody. I know I lost heaven, 'cause you were the song. Since you and I have drifted apart, life doesn't mean a thing to me. Please come back, sweet music. I know I was wrong. Am I too late to make amends? Until you return someday.
Zo dat in 1950 jullie afdelingskampioen zijn geworden met de belangrijke voetballer Van der Meulen. Waar speelde die man eigenlijk?
Die speelde in Helder. Ja, die was naar de Helder gekomen als inspecteur door commissaris Rijpma aangetrokken. Het was haar zo dat als er een sollicitant kwam, dan vroeg commissaris Rijpma eerst: kun je voetballen? En als hij voetballen kon, dan maakte hij al een aardige kans. Nou, die Van der Meulen kon geweldig voetballen. Dat weet iedereen in Den Helder. Die naam die leeft nog bij Helder. Ja, zeker.
Een prof geweest, hè?
Ja, geweldig. Kees Bak stond, dacht ik, middenop. Was het niet, was het defensie of?
Nee. Ja, de ene keer defensie, dan was ik weer linksbuiten. Ik kon overal spelen. Allerlei plaatsen.
Ja, dus je speelde links voetballen, was je toch?
Ik was links, ja.
Je hebt nog een paar mooie doelpunten gemaakt.
Ja, inderdaad. Ik herinner me wel een paar doelpunten. Weet je nog dat we daar, wat was dat in Zaandam? Dat Leemans, nee, de bal was uit.
En ik, was
en ik ging, achter de, nee, ik ging achter de lijn en ik haalde die bal terug en ik speelde hem zo naar de keeper toe. En Leemans die staat voor die kool en die knalt hem erin. Kees dacht, ik zal even sportief zijn. Ik zal die bal even vast naar die keeper toe spelen. En die speelde dus de bal naar de keeper toe. En daar stond Leemans en die had zeker niet gezien dat de bal uit was geweest. En die kogelde hem meteen in. En de scheidsrechter zei, doelpunt.
Ja, precies.
En Van de Meulen zei, bek
houden. Ja, die speelde er niet mee, ja.
Wat me opvalt is dat in 1951, en daar schrijft de heer Beers ook over in zijn verslag, dat de heer Vogel en Van Meerwijk het elftal versterkten. En dat waren dus beide mensen van de Muizen Zee. Ja. Ja. Dat betekent dat er vanaf dat moment ook de mensen van de brigade Muizen Zee mee konden doen.
Ja, nou weet ik niet precies wanneer dat eigenlijk ingegaan is, hoe dat lid worden van de Muizen Zee. Maar er was zelfs toen de tijd ook nog zelfs is er sprake geweest om de leden van het marine bewakingskorps nog lid te kunnen laten worden, maar dat is later niet doorgegaan. En de Marische Zee die zijn altijd, bij mijn weten altijd, het was maar een kleine brigade hoor die we toen in de Helder hadden, want ik meen dat het maar een man of acht was wat er toen de tijd was oorspronkelijk. En ja, die zochten ook onderdak eigenlijk bij een vereniging en die hebben ze dan gevonden bij HPSV.
Daar staat ook een aantal verdienstelijke krachten bij, Wedeleel en Oom van de Worp, Slijker.
Slijkerman.
En Weidema.
Weidema, ja.
Dat is de broer van de kapper Weidema waarschijnlijk.
Nee, zoon van de kapper Weidema. Hij is later met de dochter van Jan Bontes getrouwd.
Heeft me in die tijd ook wel gedacht om kinderen van politieambtenaren te doen meespelen in het politieteam?
Nee, dat is nooit te sprake geweest. Niet, want we hebben daar altijd scherp tegenover gestaan, laat ik maar zo zeggen. Want we waren diverse mensen die...
Dat Piet Loodse zoon nog mee gedaan.
Jawel. Ze hebben wel eens een keer, het is wel eens een keer voorgekomen dat we een speler tekort kwamen en dat we er dan eentje leenden van het zij Helder of van Racing. Maar dat waren dan meestal, spelers, zeg maar, zoon van een politieagent of zoiets dergelijks, die dan meedeed.
Dat mocht ook trouwens, want het was dispensatie. Je moet niet vergeten dat een Helder toen maar een 60 politiemensen had. Ja. Groot en klein, dat wil zeggen administratie
60
en burgers.
En 48 hadden we er toen maar in 45.
Ja.
Oh. Maar dat er toen maar 48
klein was en dat we daaruit al steeds moesten putten.
Ja, een beetje kleine gemeente ook.
Ja.
Nou, supporters waren er ook altijd wel.
Ja, die waren er altijd wel mee gingen, ja. Ja,
was het meestal binnen de familiekring?
Ja, meestal wel binnen de familiekring. En het duurde ook wel lang voordat ze terugkwamen van een voetbalwedstrijd, hoor.
Goede kletsen.
Zeker als men gewoon had.
Ja, nou, dat maakte helemaal niet uit.
Kijk, die bellenwagen, hè, waar we toen in het begin mee reizen, die had het euvel dat hij ze nou dan niet verder wilde. Nee. En dat was vooral het geval, bij Burgerbrug was dat geloof ik niet.
Daar
stopte hij altijd op die parkeerplaats. Hij wilde beslist niet verder. Schorreldam was dat. Daar stopte hij beslist en wilde niet verder. Nou ja, toevallig stond daar een net café tegenover. En daar laafde ons dan een beetje aan Choco enzovoort.
Hoe zat het uit met die regeling tussen de commissaris en de ambtenaren? Want jullie konden toch niet ieder ogenblik weglopen. Hè? Er waren toch wel belangrijke zaken aan de hand waarbij jullie dus op de post moesten blijven.
Nou, er was altijd grote medewerking. Ja. Als er gevoetbald moest worden, dan werden ze altijd vrijgemaakt. Dat kon altijd. Die commissaris die was zelf gek van voetballen. Dus die zorgde wel dat de hele zaak vrij kwam. En als er iemand met vakantie was, die kwam rustig terug.
Ja, voordat bepaalde ambtenaren bij het onderzoek betrokken waren, die op dat moment echt wel inzetbaar waren bij het onderzoek?
Nou, dan kon je toch een paar uur vrijmaken. Dat was niet zo moeilijk. Nou, dat ging altijd hoor.
Ja,
nooit over gepraat. Maar als je je vrije dag op had, dan kwam je ook. Daar werd niet over gesproken.
Vrije tijd altijd.
Vrije tijd en dienst.
Nachtdienst.
Ja.
Nachtdienst.
Ja hoor.
We three, we're all alone. Living in a memory. My echo. My shadow and me. We three, we're not a crowd, we're not even company. My echo, my shadow, and me. What good is the moonlight, the silvery moonlight that shines above? I walk with my shadow, I talk with my echo, but where is the one I love? We three will wait for you, even till eternity. My echo, my shadow, and me.
We three, we're all alone. Seem like we're living in a memory. That's my echo, my shadow, and me. We three, we ain't no crowd. Fact is, we ain't even company. That's my echo, my shadow, and me. You know, I've been wondering, what good is the moonlight, that silvery moonlight that shines way, way up above? Yeah, I walk with my shadow, I talk with my echo, but where is that gal that I love?
Wait for you, even till eternity. My echo, my shadow, and me.
Ja, die landskampioenwedstrijd die was dus achteraf berekend op 31 november 1955. Toen is die wedstrijd tegen Tiel gespeeld.
Oh, ja. In 1953 was het eerste elftal bij elkaar wat men dus nog wel eens de gouden ploeg noemt.
Ja, dat, toen, was het, ja toen hadden we een pracht elftal uiteraard. Als je een Joop van Knijf hebt en je hebt een Harry de Porto en je hebt een Henk van der Meulen lopen. Nou, dan heb je al een behoorlijke basis en dan wat harde werkers eromheen die niet zo goed konden voetballen. Henk Vechter. Ja, die zijn naam ben ik kwijt. Dijkstra.
Bos.
En ja, toen hadden we een heel goed elftal hoor.
Ja.
En daardoor, ja, daar won je van APGS uit Amsterdam. Je won van Den Haag. En je verliest van Tiel.
Ja.
En je speelt een beslissingswedstrijd naar Tiel en die win je. Die win je met 4-0.
Maar hoe zou dat nou te verklaren zijn dat juist twee kleinere plaatsen als Tiel en Den Helder in de finale zitten en grote steden als Rotterdam, Amsterdam er eigenlijk niet aan te pas komen?
Ja, dat is
die
misschien
hebben toch veel meer mensen?
Ja, die hebben meer mensen, maar misschien niet die inzet. Maar vergeet niet dat in Tiel speelden twee profs. Die jongens die speelden betaald voetbal. En die speelden, waren ook bij de politie. Dus naast betaald voetbal waren ze ook bij de politie. En die, dat waren ook een paar sterke krachten hoor.
Maar speelden er bijvoorbeeld in Amsterdam geen ex-Ajaxiden of Blauw-Witters?
Nee. Weet je hoe dat zat? Dat zat hem hierin. Men had zelf een eigen voetbalvereniging die in de KNVB voetbalde. En dat had ook met De Haag zo. De Haagse politiesportvereniging speelde in de KNVB. En de APGS speelde ook in de KNVB. En
Rotterdam
ook. Nee, geen betaald voetbal, maar gewoon speelde vierde klas of derde klas in de KNVB. En die spelers die kregen kennelijk geen toestemming om dat politievoetbal te spelen. Want daar hebben we nooit eigenlijk tegen gespeeld. Een enkele speler misschien, maar toch ook niet veel. Want zo zat het in elkaar hoor.
Maar het betaalde voetbal is er dus wel in 1955 geweest. U zegt van niet, maar in 1954 is betaalde voetbal opgegaan natuurlijk. Hè?
Ja.
En toen hebben jullie die precies best wel gespeeld.
Ja, bijvoorbeeld Kuiper uit Zaandam.
Die speelde in
Alkmaar. In de betaald voetbal Alkmaar. Nou, die knaap die was natuurlijk geweldig. En er speelde ook nog een Rijn Kat in. En een jacket. Een jacket, als die was geloof ik doelverdediger van KFC. Nou, dat waren natuurlijk krachten.
Voor ons.
Ja. Van Onselen in Velsen.
En
die stond met voor in het Nederlands elftal.
Ja. Zo, ja, verklaart u nou dat u in Tiel met 6-1 verliest en in Amsterdam met 4-0 wint? Hoe kan dat nou? Dat is nog bijna 10 punten verschil.
Ja, en toen waren we naar, moesten we natuurlijk uit tegen Tiel. En dat liep niet goed. Dat liep helemaal niet goed. En toen raakten we op de fles.
Beetje zenuwachtig.
En, mogelijk wel, ja. Dat is heel goed mogelijk. Maar toen speelden we in Amsterdam en nou ja, dan zit het weer mee. Ja.
Maar u ging toch niet met de gedachte van nou, die winnen we even na die 6-1 nederlaag?
Nee, maar we waren wel van plan om te winnen, uiteraard.
Hadden jullie het modderige terrein mee, omdat het hier ook nog eens regent?
We hebben verschrikkelijk hard moeten werken. Verschrikkelijk hard. We waren dood en doodmoe. Ik herinner me nog heel goed dat op het laatst ik stond linkshalf en Van der Meulen stond spil. Dat je gewoon de ballen maar ver wegschopte om er een beetje tot rust te komen. En dan begonnen ze te klagen, die Tiel natuurlijk, tegen de scheidsrechter. En dan zei Van der Meulen, ja, die jongen die kan niet beter. Nou, en dan was het ook weer opgelost.
Je waren zo moe dat jullie eigenlijk niet meer konden vieren.
Zo, je waren dood en doodmoe. Ja.
Dus je hebt meteen naar huis gegaan.
Maar, nee, maar je vecht natuurlijk, want die kans om kampioen van Nederland te worden voor zo'n kleine gemeente, die krijg je nooit meer.
Schitterende beker nog. Hè?
Ja. Hoeveel teams deden er eigenlijk aan mee?
Nou, dat waren er wel een stuk of 40, denk ik. Al die districten. Men had dus elke district had een kampioen en die werden dus afgevaardigd. Toen hebben we, meen ik, daar ergens in Zeeland ergens gespeeld, nog eens een keer. Tegen de districtskampioenen van die andere afdelingen. En die vier, laat ik maar zeggen, die speelden dus om die kampioenschap van Nederland.
Heb je ons een beetje over de grenzen gekeken?
Nee, we zijn nooit over de grenzen geweest.
Een elftal tegen Antwerpen of zo?
Nee, het enige internationale contact dat we een keer gehad hebben, dat is, we hielden hier ook altijd jaarlijks een donkere duinenloop. En toen hebben we nog eens een keer een ploeg uit Aalst, België, die hebben nog eens een keer meegedaan. Maar die mensen waren zo gespecialiseerd in dat veldlopen dat iedereen kreeg totaal geen kans om ook maar iets te winnen. Want alles was Belgisch was dat won.
Gek, ze hebben nog een militair elftal. Waarom zouden ze nooit eens een politie-elftal hebben op de been gezet? Een landelijk politie-elftal?
Ja, er is wel een landelijk politie-elftal geweest. Want ik ken me levendig inderdaad van Knijf en Van der Meulen. En Harry de Porto, dat die in dat landelijk elftal speelde. Ja. Ik kan me nog herinneren een groot toernooi in Leiden. Dan ben ik nog eens geweest als supporter. Ik weet niet of jullie het kunnen herinneren. Maar daar heb Knijf en Van der Meulen en de Porto meegespeeld. Ja,
ja. Maar ze hebben hier ook mee gevoetbald. Toen was het militair elftal tegen het landelijk politie elftal. En toen hebben Van der Meulen en Knijf, Van Knijf en Harry de Porto, die hebben meegedaan.
Weet je de uitslag nog?
Nee, dat weet ik niet meer. Ik meen dat het een gelijkspel was, 2-2.
Dat kwam voornamelijk, wij hadden toen de tijd, in een zekere periode kregen wij, toen hadden we commissaris Hensems, en die had nogal een voorkeur voor agenten uit Friesland vandaan.
Noorden.
Uit het noorden vandaan, laat ik maar zeggen. En toen kregen we daar dus een stuk of 8, 9 voetballers uit. Agenten uit. En er waren goede voetballers bij, zoals Vechter en Dijkstra en dergelijke. Maar ja, het Heiterland trok toch nog weer. En die zijn geleidelijk aan allemaal toen weggegaan. En ja, toen kwam ook automatisch, werd natuurlijk de sterkte van de politiehelft toch weer een stuk minder. Ja. En Van der Meulen vertrok naar Nieuw-Guinea.
Heb ik en de jongeren hadden niet zoveel belangstelling voor voetballen meer.
Nee, ook dat.
Die er toen aangenomen werden naar die tijd.
Ja. Dat toch de volkssport nummer 1 is, hè, in Nederland althans. Ik vraag me toch ook een klein beetje af. Die trainer, dat was dus aanvankelijk die Engelsman, hè, althans die Engelse naam. Zijn er ook nog andere trainers naar de hand gekomen?
Ries
van Helder. Ja. Die heeft ons ook nog lange tijd getraind, hoor. Ja, en grondig. Ja, nou.
Ja, de trainer is, die heeft ons goed onder andere gedaan, inderdaad. Ja. Daar hebben we een hoop van geleerd. En dat was elke week 1 keer het veld op.
Het was, er waren ook wel wat bestuurswisselingen waarschijnlijk. Andere voorzitters zijn er nog geweest.
Nou, meneer Zwantje is nog voorzitter geweest.
Zwantje toen opgevolgd, ja.
Als voorzitter,
ja.
Villerup, die is ook nog in het bestuur geweest.
Ja, we hadden altijd één vertegenwoordiger van de Marseillais in het bestuur zitten. Dat was toen de afspraak.
Ja.
Ja, maar over het algemeen zaten de bestuursleden erg vast in het plus.
Ja, dat is weinig verandering.
Ik ben ook nog in het bestuur geweest. Ja. Korte tijd.
Ja. Ja, jullie zijn allemaal zo'n beetje in begin jaren 60 hebben jullie afgehaakt, hè? Neem ik aan. Want de veteranen-elftal bestaat er natuurlijk niet bij de politie.
Nee, dat zo raakte dat over. Zo raakte dat over. Ja,
het was
je
laatste wedstrijd, meneer Beers.
Je wordt
ouder. Laatste wedstrijd.
Nou, dat zou ik niet weten, hoor. Maar je wordt ouder en dan stop je ermee. Toen ben ik scheidsrechter geworden. Toen een opleiding voor scheidsrechter gevolgd. Harry de Porto ook. En nou ja, dan ga je fluiten. En toch, dat was ook wel leuk. De hele tijd volgehouden. Maar dan natuurlijk voor de afdeling Noord-Holland.
Time the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. There's no love for nobody else. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, yeah.
I want your love. Don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. And there's no love for nobody else.
En hij komt oorspronkelijk uit Den Haag. Toen is hij later bij de firma T.C. Govers op de Kanaalweg gekomen. Dat was een woninginrichting die vlakbij Casino, het oude casino was. Kotter was daar toen nog. En de Jona die zat een beetje verderop. En die kon te rijden. Ja. Daar heeft hij jarenlang gewerkt als meesterknecht. En toen, toen woonden wij in de, wacht eventjes, in de Oostlootstraat. Nee, niet. Het smalle straatje naar het Brederode.
Oosteeg.
Oosteeg. Daar hebben wij oorspronkelijk gewoond.
Dus vanuit Den Haag? Vanuit Den Haag,
uit Den Haag zijn wij daar komen wonen. En ik kan me nog herinneren, dat het is een oud huisje, weet je, met zo'n hekje eromheen, met van die puntjes uitgezaagd.
Uw vader zal wel eens verteld hebben dat in diezelfde Oosteeg de heer Klerk daar is begonnen met zijn meubelmakerij. In een pandje dat er nog steeds staat.
Nee, weet ik niet. Nee, weet ik niet zo.
Het was natuurlijk een heel klein straatje, een verbindingsstraat.
Ja.
De woningen die staan, dacht ik nog.
Nee, ik ben er geweest, maar er staan nog wel woningen, maar die zijn natuurlijk helemaal gerenoveerd. Helemaal vernieuwd. Ja. En toen zijn we daar vandaan, zijn we naar de Tweede Veroonstraat gegaan. Ja, de vader die heeft daar natuurlijk altijd achter in zijn schuurtje. Hij had een schuurtje erachter en 's avonds hard werken. Want dat was één ding wat ik altijd moet zeggen, wat je geleerd van die man hebt, dat was werken. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 'S winters hadden we een potkacheltje daar in dat kleine schuurtje staan en hij stoffeerde dan natuurlijk. Hè. Nou ja, wat je dan hier noemt zwart. Hè. En moest ik hem helpen om krijn te pluizen. Krijn wat in die stoelen ging. Zodoende ben ik zeker ook maar de eerste stappen gedaan op het gebied van woningstoffering. En nou ja, zo is het eigenlijk gegaan.
Dat was eigenlijk
zijn vrije tijd in deze tijd. Nou, zijn vrije tijd niet meer, want het was om de centen natuurlijk. Nou,
naast je gewoon werk bij je.
Ja, het was om een paar centen erbij verdienen. Maar ja. Het was een keiharde werker. Ja, dat is één ding wat je kan zeggen van die man. Dat was een ongeloof. Het was ook wel geloof ik het verschil met mij natuurlijk.
I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring. I'm starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever when it isn't even spring? I keep wishing I were somewhere else, walking down a strange new street, hearing words that I have never heard from a man I've yet to meet. I'm as busy as a spider spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing.
I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. It might seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. It might.
Ik was tekenaar in Amsterdam,
de meubeltekenaar, bij Reens, een hele grote moderne meubelzaak in die tijd. Ik heb toen mijn diploma gehaald, mijn leraarsdiploma tekenen. En zo heb ik daar jaren gewerkt, maar toen vader, ik ging toen met TC Govers vandaan en die wilde voor hemzelf beginnen. Nou ja, toen dacht ik dat het moment juist was om ook maar in te springen. Dat heb ik toen gedaan. Ik hoor mijn moeder nog zeggen, jongen, waar begin je aan? En dat is wel eventjes in de familie natuurlijk. Maar ja, goed, toen zag je het heel anders. En we zijn met Volkskracht begonnen. En nou ja, die zaak die is toen... Het was een winkeltje. Hè? Zeg maar waar de Bunje nu zit. Het was gewoon een klein winkeltje. En er konden een paar meubelementjes staan. En dat was alles. We hebben daar van alles gedaan. Alles op stalen verkocht natuurlijk. Vitrage over, gordijnen. Een hele klomp van die... van het behangselpapier hadden we boven. En vader zat daar boven in dat hokje te stofferen.
Daarnaast?
Ja. Daarnaast. En daarboven ook.
En daarboven.
En die meneer Raven, de toenmalige Dirk, die nu kort geleden is overleden, die heeft natuurlijk een geweldige rol erin gespeeld. Hè? Dat is absoluut een feit. Ik denk ook dat Raven eigenlijk een betere zoon voor mijn vader geweest was. Dat heb ik al later wel zo gedacht. En dus het was hetzelfde type. Hardwerkend. Precies. Ja. Dat lag mij natuurlijk helemaal niet. Ik was ook al mijn jonge jaren bij beersmeubelmaker geweest. En al gauw gezegd, nou ja, dat betekent helemaal niks. Je hele een leven lang achter zo'n werkbank te staan. Nou ja, toen ben ik naar Amsterdam gegaan. En ik heb daar tekenaar geworden later. Na de jambarschool enzovoort.
Maar hij maakte dus ook echt al die meubels, zeg?
Nee, toen nog niet. Toen stoffeerde hij nog alleen. En maakte bedden. Maar daarna, omdat het zo klein was, kwam die wasserij van Krom kwam leeg. En toen hebben wij dat gebouw gekocht. En toen, van die periode af, hebben we beneden showroom gemaakt. En toen op die bovenverdieping is hij aan het werk gegaan met Raven en nog een paar mensen erbij. Ja, en toen later hebben we daar natuurlijk ook die machinetjes allemaal aangeschaft. Die ik later allemaal meegenomen heb.
Het was een enorm pand, hè, de Wilhelminestraat.
Het pand van hier, ja. Ja, het was een groot pand.
Want als we dus even naar beneden gaan, dat was dus de toonzaal of de showroom, ja. Zoals het tegenwoordig heet.
Dat was netjes hoor, dat moet ik zeggen, dat is een hele netjes bezigheid. En op de eerste vloer, daar deden ze eigenlijk van alles. Ze maakten de bedden, ze stoffeerden ze, ze maakten de meubelen. Gordijnen werden daar ringen nog aangezet enzovoort. Die trouwens werd ook bij ons thuis ook gemaakt. Dat deed tante Annie dan en mijn moeder. Die zaten daar altijd de gordijnen te maken. En daar, hier zo, was de werkplaats.
Ja. Beneden was het ook in vakken onderverdeeld?
Ja.
De bedden stonden bij
elkaar. De beddenafdeling daarbij. Ja, wat de beddenafdeling. En je had wat lopers, zoals dat toen was. Maar ja, die prijzen lagen natuurlijk een stuk anders. Ik herinner me natuurlijk dat een L belaten bijvoorbeeld, die kostte 27 cent. Hè? Weet je wel? En er kwam iemand bij en die kocht 5 L belaten. En die zeiden, ja, dan moet je even naar de Bassingra brengen. Nou, in het begin hadden we natuurlijk een handwagen. Dat ging op die handwagen. Maar later werd het een bakfiets natuurlijk. Auto's zijn we nooit naartoe gekomen, want toen waren we...
Maar hoe is het nou eigenlijk verder gegaan? Die bedden had hij dus, die betrok hij van bepaalde fabrikanten?
Nee, de overtrekker, de tijk, zoals je zegt, de tijkers noemen ze dat. En kapok waren de balen kapok. En die lagen daar boven hier op die ceiling, hier op die zolder.
Die werden dus met een kat wel naar boven?
Kijk, vroeger had je die bedden in 3 delen, met een pelu en 2 kussens. En dan moesten we, die werden genaaid, dat deed hij. En de ander die stopte zich, of hij stopte zichzelf ook, met kapok. Dat grapje werd ingenaaid. En dan werden die noppen erin ingetrokken. En dan werden die kanten afgenaaid. En dat deed vader allemaal. Want dat was zijn afdeling. Hè?
Ja, het was natuurlijk een enorm handige man, hè?
Nou, ja, dat was een feit. Het was een ontzettende handige kerel. Ik kon alles.
Het is wel zo dat hij in die dagen nogal veel concurrentie had. Hè? Je had Kiezenwetter, Kaan, Kwast.
Ja, maar dat waren die bergplaatsen Rienboedels. We hadden een bergplaatsen Rienboedels op het Ankerpark.
Ja.
Ik weet niet of je het weet, maar dat is tegenover waar vroeger de Zevenschool was. Net daar tegenover had je zo'n zwart pad. Wij noemden het Zwarte Pad. Ja. En dan had je 3 grote loodsen staan van Bregman. Oude Bregman was de eigenaar.
Ja.
En wij huurden daar een van. En daar zat Kiezenwetter naast en Harje zat ernaast enzovoorts. En daar hadden wij die bergplaats voor inboedels die later door die Duitsers helemaal ingepikt is.
Die bergplaats was voor mensen die dus, voor de militairen, die op een gegeven ogenblik naar buitenland gingen.
Ja, die gingen er Indië toe, hè. Kijk, en dat is eigenlijk, nou zeg maar, die hele oprichting van die hele zaak geweest. Want als ik dat alleen had moeten doen, had het natuurlijk nooit van zijn leven gelukt. Maar omdat hij, mijn vader, zo lang met T.C. Govers geweest was en al die marine mensen kende, die ook toen hun inboedels gingen opbergen bij T.C. Govers. En dan kwamen ze terug en moest vader die huis inrichten. Dus die kende die mensen allemaal. Dus toen ging hij voor hemzelf werken. Nou ja, iedereen die kwam naar Van der Blom toe, hè. Ging je Van der Blom, want anders had je met zo'n klein rotzaak, die had je dat nooit kunnen redden natuurlijk.
Was het zijn eigendom, dat pand?
Dit pand was later, hebben wij gekocht later. Ja. Maar met een tweede hypotheek.
Ja, wat natuurlijk wel alles interessant geweest is hij was bekend in de Helden.
Ja,
bij een heleboel
uitstekend.
Mensen waar je goed zaken mee kon doen.
Ja, prima. In die jaren was hij. Ja, het was een bekende man. In die opzicht, in dat vak, was hij een vreselijk bekende man.
En dat gold hem nog.
Ja.
Zippity-doo-da, zippity-ay. My, oh my, what a beautiful day. Plenty of sunshine heading my way. Zippity-doo-da, zippity-ay. Mr. Bluebird on my shoulder. It's the truth, it's actual. Everything is satisfactual. Zippity-doo-dah, zippity-ay. Wonderful feeling, wonderful day. Everybody's got a song to help them through the day.
Some like to whistle,
some like to hum.
I've solved the problem in a little different way. When trouble tries to get me, all I do is say, zippity-doo-dah to the left, zippity-doo-dah to the right, zippity-doo-dah all the day, zippity-doo-dah all the night. Zippity-doo-dah's what I sing, zippity-doo-dah everything, zippity-doo-dah that's all mine.
Zippity-doo-dah, body fine.
Zip, 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 zippity-doo-dah.
It's the truth, it's actual.
Everything is satisfactual.
Zippity-doo-dah, zippity-ay. I've got a wonderful feeling, 'cause it's such a wonderful day.
Die bergplaats weer in, Boedels. Nou ja, daar moest naar gekeken worden natuurlijk. Zondagsmorgens moest ik noodgedwongen met pa naar die bergplaats toe om weer een inboedel uit elkaar te gooien, kijken of er geen mot in zat. Iedereen die ging, nou ja, lekker uit op zijn fietsje of zo, of ging naar de kerk toe. Maar de Van der Blommen die zaten in het pakhuis, hè. Uit elkaar halen, jongens. Want als die mensen terugkomen, mag er geen mot in zitten. Volkomen, ja.
Waarom is hij nooit op een auto overgegaan? Want het is toch heel begrijpelijk dat als je die meubels moet vervoeren, dat je dat niet allemaal met een platte wagen kan doen?
Nou, dat was toch wel het idee. Waar je op een gegeven moment natuurlijk mee in conflict kwam.
Heb je nooit eens gedacht om een rijbewijs te halen?
Mijn vader? Nooit. Dat kun je me verenigen. Nee, maar we hebben meerdere in de familie die dat niet willen.
Ja, maar goed, als je toch op een gegeven moment van de ene wijk naar de andere moet gaan. Door weer en wind.
Ja, nee, dat vond hij niet erg. Want hij had zijn brommetje en heeft tot zijn eind van zijn leven bijna op het brommetje gezeten. Met zijn leren jasje aan.
Jawel, maar je kan toch een moeilijk een bed gaan vervoeren van een brommetje?
Ja, dat hoeft niet, maar dat was je handwagen voor. Dat had hij nou eenmaal. Dat was een uitgave, die kon je niet permitteren in die periode.
Ja, maar als het heel slecht weer was, dan legde hij er een kleed overheen.
Ja, maar de zeilen en er ging met touwen om die eroverheen. En dat werd gebracht, klaar. Je moest maar zorgen dat het er droog gaat.
Hij verkocht ook nieuwe meubelen uiteraard en had ook zijn bepaalde klanten.
Ja, we hadden daar een aardige toonstand, dat liep wel leuk.
Ondanks dat het vandaag de dag zou zeggen, het ligt wat afgelegen. Maar
toen lag het ook al afgelegen. Een van de oorzaken ook dat ik recent, ja, dat kan niet. Je kan daar niet blijven zaken doen. Je moet er weg. Maar ja, dat wou we niet. Kijk, toen botste het.
Hij wou wat. Hij heeft natuurlijk op zijn naam bekendheid.
Ja, weet je, dat kon hij niet meer aan. Hij werd op een gegeven moment. Hij was natuurlijk een uitstekende vakman en een verschrikkelijke harde werker. Maar verder kijk je niet. En daarom zeg ik, Dirk was het type die hem lachen, want die redeneerde ook zo. Mm-hmm. Maar ik kon het niet.
Ja. Nou, hij heeft in 1940 heeft hij op een gegeven ogenblik de winkel aan de Polderweg van de hand gedaan, want die had hij al die tijd nog, hè?
Ja, ja, die was toch nog steeds.
Dat is toen Van de Bunje geworden.
Dat was Van de Bunje. Wij hebben daar tot die tijd weer gewerkt. En toen hebben we dat ding gekocht, ingericht. Maar ons uitgangspunt bleef de Polderweg. En kwamen de klanten om meubelen, dan nam je ze mee en ging je daar naartoe.
Heb je wel eens gedacht om aan de Polderweg een nieuw pand te bouwen? Groter?
Nee. Want we hadden toen dit. Kijk, dat zijn punten die. Daar kon je hem nooit over praten, want dat wilde niet. Hij zag het zo zitten dat, nou ja, dit moest nou maar zo aangaan.
Het is zo dat hij in ieder geval nog een tijdje in de oorlog heeft doorgewerkt. Tot het hout natuurlijk schaarser werd. Hè, want,
ja, dan kochten we toen later heel duur op hout. En toen hebben we in de oorlogstijd, hebben we heel lang doorgedraaid, hebben we meubels gemaakt. En dan verkochten we er eentje van en eentje sloegen we op.
Terwijl, en een vaste afnemer.
En toen de oorlog afgelopen was, hadden wij een aardig voorraadje meubelen. Ja. Die we toen behoorlijk konden verkopen. Zo ook met andere goederen die we toen nog hadden in gordijnen enzovoorts.
Ja. Nou ja, u weet zelf ook wel dat heel veel huizen in de Helder zijn gesloopt in de oorlog. Mm-hmm. Veel oud en helder. Dus wat dat betreft had hij weer volop werken. Ja. Want de mensen hadden weer meubilair nodig.
Ging toen ook aardig. Hebben toen nog leuk zaken gedaan.
Is het dezelfde plaats weer voortgezet?
Ja, wij gingen gewoon weer door in de Wilhelminastraat.
Het is bekend dat hij in ieder geval ook nog een hinderwetvergunning heeft aangevraagd. Dat was in 1949.
Machines, ja.
Had hij voor die tijd nog geen machines dan?
Nee, alleen een krijnmachine was er. Waar je die krijn mee, die vulling voor die stoelen, weet je wel. Dan sloeg je dat maar daar met zo'n machine. Ken ik me wel herinneren. Maar die meubelen zijn we gaan maken toen na de oorlog. Dus in de oorlog eigenlijk al. In de oorlog. En na de oorlog hebben we meer machines aangeschaft.
Ja. Nou, dat is nog een enorme tijdrovende bezigheid, hè, om meubels te gaan maken met de hand.
Ja, nou, het was niet met de hand.
Nee, maar zoals het aanvankelijk gedaan werd.
Ja. Kijk, dat is heel eigenaardig. Daarin was mijn vader natuurlijk wel vooruitstrevend, vond ik. Dat gebied. Tweede keer getrouwd. En hij had toen, vond hij op die de pensioengerechte de leeftijd bereikt en wilde dus stoppen. Nou, ik wou met een pand naar de stad toe. Ik had al lang gezien dat Wilhelminastraat, dat is niks. Dus ik wilde naar de stad toe. Nou ja, toen kwam het natuurlijk bij dat hij vond dat hij eruit moest stappen. Wat ook wel juist was misschien. En toen zit hij, nou ja, dan moet ik je maar zeggen, dan wil ik liever het eruit schrijven, dan wil ik stoppen. Moeten we maar liquideren? En ik zei, nou, dat is goed. Nou ja, wat ga jij dan doen? Ik zei, weet ik niet. Maar kijken. Nou, toen ben ik eerst nog verkoopleider geweest in Amsterdam. Ik ben in Afrika geweest 2 maanden. Ik ben teruggekomen. Nou ja, toen kregen we het vervolg natuurlijk van Afrika.
Zeg maar, heb je nou nooit eens gedacht om toch nog te proberen om in Den Helder een zaak op te bouwen?
Wie?
Ik? Zelf, ja.
Nou, ik ben hier geweest. In 1963 ben ik terug geweest, anderhalf jaar.
In Den Helder?
In Den Helder. Toen heb ik, ja, in hetzelfde winkel heb ik toen onder Rust, meneer Rust, de opvolger van Zuidweg.
Oh ja.
En toen kwam ik in Den Helder en de marine zat in het pand.
De heer Marines?
De marine.
Oh, de marine, ja.
Die had het pand van ons gehuurd als opslagplaats voor brandmaterialen.
Het was nog steeds in de Wilhelminus.
Ja,
is het pand al die tijd een eigendom gebleven voor de familie?
Ja. Ja, ik heb zeker 4, 5 jaar geleden heb ik het verkocht aan meneer Oudijk.
Oh, ja, ja.
Yes. En toen in die periode, in 1963, heb ik toen het pand verhuurd aan meneer Rust. En gezamenlijk hebben we toen dat pand opgeknapt. Ik aan de bouwkant en hij aan het interieur. En ik heb toen die zaak een jaar ongeveer gedreven. We hebben daar meubeltjes verkocht. Dat was de laatste meubelperiode van de Wilhelminastraat.
Ja. Uw vader die is na het bedrijf toch niet helemaal gaan rusten, want daar was er toch geen type voor, hè? Nee. Hij zat toch in zijn vrije tijd nog wel wat een en ander geklutseld.
Ja, hij had zijn huisjes toch, die inmiddels gekocht hadden. En die was hij aan het opknappen. En als de huurder die een probleempje had, dan knappen vader dat wel even op. Of dat nou op het dak was, of dat in de kelder was, of waar dat ook was, hij knapte aan het leven op. Dat is geen probleem.
Ik kan wel zeggen dat hij tot aan zijn overlijden in ieder geval toch wel
bezig was. Ja, was hij actief.
Helemaal niets doen, dat was niets voor hem.
Nee, hij reed nog altijd. Ik denk, ja, voordat hij stierf, zat hij toch nog op zijn motortje.
Ja.
Nou, het was een...
Zijn leren jasje.
Ja.